Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort met het zingen van Psalm 47 en daarvan het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd. In het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Toen wij op deze hemelvaartsdag in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van ons geloof met de woorden van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan het eerste gedeelte. Daarna willen we zingen van psalm 68 vers 9 en vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit Lucas 24 vers 50 tot en met 53 en Handelingen 7 vers 51 tot en met 60. Schriftlezing voor deze morgen is dus Lucas 24, 50 tot en met 53 en Handelingen 7, 51 tot en met 60. Na de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26, het eerste gedeelte en psalm 68 vers 9a.
Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is de rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, en wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods?
Thank you.
lezen nu uit Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En vervolgen wij de lezing uit Handelingen 7, vanaf vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als ze nu dit hoorden, besten hun harten en ze knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking op deze hemelvaartsdag is uit Handelingen 7, vers 55 tot en met vers 60. We lezen alleen nog het eerste en laatste vers van onze tekst. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Tot en met vers 60. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons op deze bijzondere dag bijeengebracht onder uw woord. Het is de dag waarop wij mogen stilstaan bij uw gezegende hemelvaart. Bij de kroning van de Heer Jezus Christus, de middelaar. Bij het feit hoe God de Vader een volkomen genoegdoening heeft gevonden in het werk van zijn Zoon en hoe zijn eer volkomen verheerlijkt wordt in dat werk. En daarom hebben de hemelen gedruist van vreugde toen u, Heer Jezus Christus, de hemelzalen binnenging. Daarom heeft het gelaat van u, Heere, gestraald van vreugde toen u het werk van uw Zoon zag. En nu bent u in de hemel, maar wij zijn op de aarde. En Heere, zou u ons deze morgen vanuit die hoge hemel willen bezoeken? Zou u willen nederdalen, Heere, en met uw geest krachtig willen werken? Wat hebben we dat nodig, dat u zo zou werken zoals u werkte in het hart van Stefanus? Zoals u werkte in het hart van een Saulus van Tarse? En hemelvaart predikt ons toch dat u gegeven is alle macht, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Dat wil toch ook zeggen macht over harten van zondaren. Heren, wil u dan de harde harten verbreken? Wil uw onverschillige harten te sterk worden? Het is maar één wenk en één woord van u. Wil het doen, Heren, al hebben wij het niet verdiend en al hebben wij het verzondigd. Want ons beeld is ons in de woorden die we vanmorgen hebben gelezen zo aangrijpend getekend. Wij zijn mensenkinderen die vanuit onszelf altijd uw Heilige Geest wederstaan, tegenstaan. En onze harten, ze bersten van nature en onze tanden, ze knarsen van nature als het gaat om de werkelijke inhoud van uw woord, van uw wetten, van uw evangelie. Heren, wil u ons dat ook als in een spiegel laten zien deze morgen en overtuigt u ons van hoe het in ons hart en in ons leven is. Laat ons zien, Heren, en overtuig ons van onze schuld tegenover u. Maar wil u dan toch ook komen en onze harde harten openen, onze gesloten harten openen. Ja, en wil u uw woord in laten dalen in onze harten. En wil u geven dat uw werk gevonden mag worden in de harten van jongeren en van ouderen. We zijn allen op weg en reizen naar de eeuwigheid. En wij hebben allen hetzelfde nodig als het gaat om die grote vraag of wij u kunnen ontmoeten. Heren, geef het ons te beseffen. Geef het ons te mogen zoeken. Schenk het ons uit genade te mogen vinden. We bidden, Heren, of u wil denken aan uw volk en kinderen deze morgen. Zou u ze willen geven wat u aan Stefanus gaf? Dat ze hun ogen mogen opslaan naar de hemel en dat ze hun ogen mogen houden naar de hemel. Ja, we lezen van David in de derde psalm dat hij het uitriep. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En Heren, wil u dat wonder ook doen in het leven van degene die u kennen en vrezen. Want zij kunnen ook na ontvangen genade zo bevreesd en zo bedrukt over de aarde gaan. Hun ogen kunnen zo zijn op de omstandigheden. En wanneer ze hun ogen slaan op wie zij zelf zijn, ach Heren, dan hebben ze alle reden om zich voor u te verootmoedigen. Maar dan hebben ze ook alle reden om te wanhopen. Maar geef u dan toch ook dat ze hun ogen mogen opslaan naar de hemel. En geef u ze dat zicht op die ten hemel gevaren koning die nu altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Heren, wil u gedenken aan degene die veel strijd en worsteling kennen. Degene die geestelijk vragen en worstelingen hebben. Wil u ze, Heren, deze morgen nog onderwijs geven. We bidden u zo om een zegen voor degenen die hier in de kerk zijn, maar we denken ook aan degenen die niet onder ons zijn, die thuis of op een andere plaats meeluisteren. Zou u het woord ook voor hen tot zegen willen laten zijn en hen willen versterken en willen vertroosten, als ze de gang naar uw huis niet kunnen maken? Heren, we denken aan onze zuster van Gelder die in het ziekenhuis is. U hebt haar nog willen sparen in de achterliggende dagen en gegeven dat haar toestand enigszins mocht verbeteren, al is ze nog zwak. We dragen haar aan u op en we bidden van u of u in alle dingen met haar wil zijn. Ja, Heren, geef u haar wat nodig is naar het lichaam. Wil u haar nog sparen voor die haar lief zijn, maar ook sparen in het midden van onze gemeente. En zou u haar bijzonder op deze dag willen opzoeken en het ook voor haar in het ziekenhuis tot een onvergetelijke hemelvaartsdag willen maken. Heren, wij bidden voor andere zieken. We bidden voor de treurenden onder ons, degene die rouw en verdriet kennen, eenzaamheid. Wil u ze sterken en wil u ze helpen. Heren, weest u ook met onze jonge mensen, de oudere jeugdvereniging die deze dag al elders is en in Elspeet naar de kerk hoopt te gaan. Heren, wil u ook daar uw woord tot een zegen stellen. We denken ook aan de jonge jeugdvereniging die deze morgen onder ons is. Maar later deze dag nog weg hoopt te gaan. Wil u ze goede, gezegende dagen geven. Ook een goede bespreking van uw woord. Mijn Heere, wil u met uw geest ook werken in de harten van jonge mensen. We bidden of u zo aan ons allen denken wil. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Zij die in de levensavond gekomen zijn. Heere, u weet wat nodig is. Schenk het ons, Heere, en wil u ook geven dat we maar heilig onrustig mogen worden wanneer we niet weten van een borg in ons leven. Schenk het ons toch dat we u mogen aanlopen als een waterstroom, nu het nog kan. Doe ons beseffen wat het heden der genade betekent. En de Heere, hoeveel wij zouden willen geven als we in de eeuwigheid zijn en we zijn op die plaats waar we nooit meer terug kunnen, maar we zouden wel wensen om terug te keren. Hoeveel we dan zouden geven om nog één keer onder die prediking van wet en evangelie te zijn. Heere, we vragen van u of u daarom nog in het heden van de genade uw woord wil heiligen aan onze harten. Heere, ontferm u zich over deze wereld. Die bloed uit duizend wonden. Daar waar oorlog is. Daar waar iedere dag weer tientallen mannen sterven. Zoals we vernemen in de krant en in het nieuws. Heere, wil u daar toch nog vrede schenken. Maar boven alles ook vrede geven in harten van zondaren. We bidden of u aan ons land en volk wil gedenken. Ook aan de stad waar we wonen. Zoveel inwoners die niet weten van uw woord. Die gisteravond wel hebben geprobeerd om blijdschap te zoeken in datgene wat voorbij gaat en wat spreekt van de vergankelijkheid en van de ijdelheid van de zonde van deze wereld. En met dat we dat zien, Heere, geef ons maar dat we nooit boven zullen stellen, maar dat we in de schuld voor u mogen buigen. Maar tegelijkertijd horen we ook hoe mensen soms op het alleronverwachtst uit het leven worden weggemaaid. Ook in deze grote stad. En Heere, dan bidden wij van u. Werkt u toch krachtig met uw geest. Wil u toch als die ten hemel gevaren koning, als die ruiter op het witte paard, ook door de straten en door de kerken van Rotterdam gaan. En wil u nog pijlen afschieten. Wil u ook mensen brengen onder de prediking van uw woord, Heere. Ontferm u zich zo naar de trouw van uw genade. Zegend zendingswerk, ook het werk van Stichting Stefanos, waar we deze dag onze gaven voor mogen afzonderen. Heere, we dragen de zendingswerkers aan u op. We bidden om moed en kracht, om vertroosting. Heere, doe hen ook zien dat u nog werken wil, ook in Malawi en in Zambia. En wil u daarin geven, Heere, dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Schenk het ook onder ons. Heere, in de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. En daarom, Heere, staat u zelf op. Aan onze kant ligt het zo verzondigd en verbeurd. Wij kunnen, Heere, alleen maar buigen voor u. En dat kunnen we vanuit onszelf eigenlijk ook niet. Maar we hebben er alle reden voor om dat wel te doen. En daarom, Heere, doe met ons niet naar wat wij verdienen. Maar schenk ons een zegen uit genade. En sterk allen die een taak in deze dienst hebben. We bidden het in de vergeving van alle zonden uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 21, 3, 5 en 13 willen wij gaan zingen. 21, 3, 5 en 13. De collecten van deze hemelvaartsdag zijn voor de eredienst en voor het werk van Stichting Stefanos van harte aanbevolen. De Heere zegenen u en uw gaven en de collecten zullen zijn bij de uitgang. Psalm 21, 3, 5 en 13. Geliefde gemeente, kunt u sterven? Kunt u God ontmoeten? Dat is een ernstige vraag waarmee we deze Hemelvaartsdag de preek beginnen. We leven in een wereld waarin die vraag eigenlijk ver van ons wordt gehouden. Enerzijds zien we hoe mensen zich helemaal verliezen in de dingen van het hier en nu, van alle tijdelijke pleziertjes. En anderzijds zien we ook hoe mensen in onze eigen stad en daarbuiten soms op het meest onverwacht uit het leven worden weggemaaid en weggenomen. En nu moeten wij maar niet te veel letten op anderen, maar vooral letten op onszelf. U op uw hart en ik op mijn hart, als we over die vraag nadenken. Ouderen en jongeren, kun jij God ontmoeten? Als wij moeten sterven, zal het dan een hemelvaart zijn of een hellevaart? In de tekstwoorden van deze morgen ontmoeten we iemand voor wie sterven door genade erven werd. Stefanus. Zijn naam betekent kroon of krans. En toen hij stierf werd het ook waar wat de 89ste psalm zingt. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En dat Stefanus zalig kon worden, dat zijn sterven een ingang in de hemel betekende, ja, dat is te danken aan de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En het is het evangelie van die hemelvaart van Christus dat Stefanus gepredikt heeft. En we willen met de hulp van de Heere daarnaar gaan luisteren deze morgen. Als we bij onze tekstwoorden schrijven het hemelvaartsevangelie van Stefanus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst letten we op de verkondiger. In de tweede plaats letten we op de inhoud. En in de derde plaats op de uitwerking. Het hemelvaartsevangelie van Stefanus. Allereerst letten we op de verkondiger. Vooral vers 55. Maar we zullen vanuit dat vers ook nog terugblikken naar de hoofdlijn van het Bijbelgedeelte dat eraan vooraf gaat. In de tweede plaats de inhoud van het hemelvaartsevangelie. Vers 56, waar we lezen: en hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En tenslotte de uitwerking. Dat zijn de versen daarna. En als we die versen lezen, dan lijkt het op het eerste gezicht alsof de prediking van Stefanus eigenlijk alleen maar een negatieve uitwerking heeft gehad. Want de mensen, ze beginnen te schreeuwen, ze stoppen hun oren toe en ze werpen hem de stad uit en ze stenigen hem. Maar we zullen hopen te horen dat die prediking toch vrucht heeft gedragen in het leven van Stefanus. Maar niet alleen in zijn leven, ook in het leven van anderen. En de Heere geven deze morgen ook in het leven van ons. De tekstwoorden van deze morgen, gemeente, brengen ons in de eerste gemeente in Jeruzalem. Wij weten vanuit de beginhoofdstukken van Handelingen dat die gemeente allereerst is geweest, Handelingen 1, een biddende, een smekende gemeente. Er is gebeden, aanhoudend en indringend gebeden om de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat was het eerste. In de tweede plaats was het ook een begenadigde gemeente, want de Heilige Geest is uitgestort en heeft krachtig gewerkt en er zijn aanvankelijk 3000 mensen tot bekering gebracht en later nog velen meer. Maar het is niet alleen een gemeente geweest waarin Gods geest krachtig heeft gewerkt. Het is ook een gemeente waarin de vorst der duisternis werkt. Dat zien we ook vanaf het begin. De gemeente in Jeruzalem is een gemeente geweest buiten het paradijs. Denkt u alleen maar even aan de geschiedenis van Ananias en Safira, die het werk van Gods geest wel zagen bij anderen, maar die dat persoonlijk in hun eigen hart niet kenden en die dat toch maar zijn gaan nabootsen en nadoen met leugen en bedrog. En dat de duivel werkte, dat zien we ook nog op een andere manier, want er ontstaat in de gemeente van Jeruzalem al heel snel een bepaalde tweedracht, een bepaalde spanning. Het is zo dat er gezorgd werd in die tijd voor de weduwen vanuit de gemeente. En nu waren er in de gemeente van Jeruzalem Aramees of Hebreeuws sprekende weduwen. En daar werd goed voor gezorgd. Maar er waren in Jeruzalem ook Grieks sprekende weduwen. En die werden in de bediening, zoals het er staat in de Bijbel, verzuimd. Dat wil zeggen, ze werden overgeslagen. Er werd voor die Grieks sprekende weduwen niet gezorgd. En als de apostelen dat zien en te horen krijgen, dan besluiten ze om 7 diakenen aan te stellen die voor die Grieks sprekende weduwen bijzonder moeten zorgen en voor de andere armen in de gemeente. En een van die diakenen is de persoon die wij vanmorgen in onze tekst hebben ontmoet, Stefanus. Wie is deze man precies geweest? Wel, als we de Bijbel lezen, vooral Handelingen 6 en 7, dan valt ons op dat hij wordt aangeduid tot 4 toe met het woordje vol. Stefanus was vol, vol van genade en vol van kracht en vol van wijsheid. En het geheim van dat alles, hij was vol van de Heilige Geest. Door genade. Want in zichzelf was Stefanus leeg. Ja, vol van de zonde. Maar leeg van God. Leeg van wijsheid. Leeg van genade. Leeg van kracht. Maar Stefanus, hij heeft het door genade mogen ervaren in zijn leven, hoe de Heilige Geest in zijn leven kwam en hem vervuld heeft. En vol van de Heilige Geest en vol van genade is hij gaan zorgen voor de armen, voor de weduwen in Jeruzalem. Dat was zijn taak. Maar vol van de Heilige Geest is hij ook gaan spreken vanuit het woord. En dat leidt ertoe dat er in de synagoge in Jeruzalem vijandschap ontstaat en dat Stefanus gegrepen wordt en gevangen genomen wordt. En net zoals zijn meester, de Heer Jezus Christus, wordt hij gesteld voor de Joodse raad. Je wordt vals beschuldigd. U zou dat zo voor uzelf nog eens wat kunnen lezen de komende dagen, de hoofdstukken Handelingen 6 en 7. Hoe de weg van Stefanus heel veel lijkt op de weg van de Heer Jezus Christus. Vals beschuldigd, voor de Joodse raad gesteld. En dan moet Stefanus zich gaan verdedigen. En dan zijn we in ons teksthoofdstuk, Handelingen 7. Als u die lange verdedigingsrede van Stefanus leest, en ik kan er maar heel kort op ingaan deze morgen, maar dan zijn er een paar dingen die vallen op. Allereerst dat in heel die verdedigingsrede het woordje ik niet voorkomt. Met andere woorden, Stefanus verdedigt zichzelf niet. Maar Stefanus gebruikt deze gelegenheid om te preken. om Gods woord te verkondigen. Zijn verdedigingsreden, en dat is een lange reden, kijkt u maar even mee in de Bijbel, die begint hoofdstuk 7 vers 2, gij mannen, broeders en vaders, hoort toe, de God der heerlijkheid verscheen onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran, en die gaat verder tot en met vers 53, waar Stefanus zegt, gij die de wet ontvangen hebt door bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Een hele lange reden, een hele lange preek, waarin, en dat moet u zo ook nog maar eens voor uzelf nagaan, waarin Stefanus heel eenvoudig het woord laat spreken. Hij spreekt over Abraham en de geschiedenis van Abraham. Hij spreekt over Jozef. Hij spreekt over Mozes, over David, over Salomo. Allerlei geschiedenis die hij door de wijsheid van God naar voren brengt in deze preek. Dat is de laatste preek die Stefanus hield. We zullen nog hopen te horen, het was een preek die door Gods genade ook vrucht mocht dragen. Maar het was heel eenvoudig prediking van het woord van God. Ook prediking met een spits. Want wat laat Stefanus in die geschiedenissen telkens weer zien? Waar legt hij de nadruk op? Op wat er was in het hart van ons mensen. Op wat er was in het hart van de vaderen van de Joodse raad en ook van Stefanus als ze daar zo bijeen zijn. En wat was daar? Wel, Stefanus heeft het laten zien. Wie was nou onze vader? Bij wie begint hij? Bij Abraham. En wie was Abraham toen God hem vond? Een heiden. Een afgodendienaar in zichzelf. Het is alsof Stefanus zegt, daar ligt uw oorsprong, daar komt u vandaan. En vanuit Abraham is het volk van Israël ontstaan. Maar wie waren die Israëlieten? Stefanus staat niet voor niets uitdrukkelijk stil bij de geschiedenis van Jozef en de vijandschap van de broers tegen Jozef. Wat hebben ze Jozef gehaat en naar het leven gestaan? Dat is hun afkomst. En dan gaat hij vanuit de persoon van Mozes de geschiedenis van de woestijnreis behandelen. En dan laat hij het zien hoe dat volk van Israël steeds weer in opstand kwam en morde tegen de Heere en opstond tegen zijn gezalfde. Stefanus legt zijn vinger bij het hart van zijn hoorders. En dan heeft zijn prediking, net zoals de prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag, een hele duidelijke spits, als ik het zo zeggen mag, een scherpe punt. Dat moet de prediking vandaag nog hebben. Daarmee moet de prediker nooit zijn eigen hart vergeten en in gedachten als het ware naast de hoorders gaan zitten of staan. Maar de prediking heeft, de heilzame prediking heeft een spits, heeft een scherpe punt. En wat is die scherpe punt? Wel, dan lezen we nog even vers 52 en vers 53, waar Stefanus het zegt. Eigenlijk al begint het in vers 51. Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. Het is alsof Stefanus zegt, u bent wel besneden, u draagt het teken van het verbond. Als u de lijn zou doortrekken, u bent wel gedoopt. Maar hoe is het met uw hart, gij hardnekkige en onbesnedenen van hart? Gewederstaat altijd de Heilige Geest, zoals uw vaders u ook. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En u bemerkt, Stefanus houdt die oud-testamentische geschiedenissen als een spiegel voor. En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen met een hoofdletter. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan zegt Stefanus, en u? En hij kijkt degene tot wie hij spreekt. Hij kijkt de mannen van de Hoge Joodse Raad aan. En u? U bent verraders en moordenaars geworden van deze Heer Jezus Christus, van deze rechtvaardige. Gij, zegt hij in vers 53, die de wet ontvangen hebt door de bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Kort samengevat, Stefanus zegt, u staat schuldig aan de wet en u staat schuldig tegenover het evangelie. U hebt de wet wel ontvangen, groot voorrecht, en we trekken de lijn maar door. U en ik, wij hebben de wet ontvangen. Wij kennen die wet. We kennen misschien die wet wel uit ons hoofd. We weten precies wat de Heere eist en van ons vraagt. Ge hebt die wet ontvangen en ge hebt hem niet gehouden. En u staat schuldig aan het evangelie, zegt Stefanus, want u bent verraders en moordenaars geworden van de zaligmaker van de Heer Jezus Christus. Scherpe prediking. Niet omdat Stefanus daar zoveel genoegen in had. Maar waarom dan? Waarom heeft hij zo gepreekt? Ja, omdat hij vol was van de Heilige Geest. Omdat hij vol was van de wijsheid en de genade die God hem gaf. Ook ongetwijfeld omdat Stefanus in zijn eigen leven die scherpe punt van de prediking heeft gevoeld. Wanneer hij zelf tot bekering gekomen is, ik stel me voor, één van die 3000 onder de prediking van Petrus. Hij heeft het zelf ondervonden, hoe hij als een schuldige door de Heere werd aangewezen. En hoe hij zo, met zonde tegen de wet en zonde tegen het evangelie, heeft leren buigen voor God en genade heeft gevonden door het werk van de Heer Jezus Christus. En daar werkt Stefanus in zijn prediking ook op aan. Maar voordat hij zover is, wordt hij onderbroken. Want we lezen in vers 54, als zij dit nu hoorden, bersten hun harten en ze knersten hun tanden tegen hem. Hun hart, dat barst van de vijandschap. En hun tanden, ze knarsen die van woede en van afkeer. Ze willen dit woord niet horen. Het woord dat hen schuldig stelt aan de wet. Het woord dat hen schuldig stelt aan het evangelie. Ze willen het niet horen, maar ze verwerpen het. En dan staat er over Stefanus in vers 55. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Daar staat hetzelfde woord als wat voor de discipelen gebruikt wordt in Handelingen 1, als ze de Heer Jezus ten hemel hebben zien varen. Ze staren hem na, terwijl een wolk hen van voor hun ogen wegneemt, en ze houden hun ogen naar de hemel. Zo staat Stefanus daar. Christus voor ogen. En dan gebeurt dat wonder. De hemel wordt voor hem geopend. En hij ziet die geopende hemel. En hij ziet, hoe staat het er, de heerlijkheid Gods. We zouden het zo kunnen zeggen. Stefanus zag wat hij gepreekt had. Want hij was zijn preek zo begonnen dat de God der heerlijkheid Abraham opgezocht had en aan Abraham verschenen was. De God der heerlijkheid. En nu ziet Stefanus de heerlijkheid God. Hij ziet wat hij gepreekt heeft. En hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Komen bij onze tweede gedachte. En dan gaat hij preken. We hebben gelet op de verkondiger van het hemelvaartsevangelie, Stefanus. We letten in de tweede plaats op de inhoud van het hemelvaartsevangelie, vers 56. En hij zeide, zie. En in dat woordje zie klinkt door de verwondering. In dat woordje zie klinkt ook door de gunning. Stefanus had gezegd, we hebben dat net gelezen aan het begin van vers 2. Mannen, broeders en vaders, hoort. En nu zegt hij, zie. Stefanus heeft daar niet gestaan als een onbewogen prediker. Toen hij de ernst van de schuld moest aanwijzen in de prediking, heeft hij dat maar niet onbewogen gedaan en zonder gunning. Nee, hij doet dat omdat hij zijn hoorders zo gunt, het behoud. En daarom zegt hij het hier ook, nodigend en gunnend, zie, ik zie, en dat is een wonder, de hemelen geopend. De hemelen geopend. Dat had Stefanus in zichzelf ook niet verdiend. Zijn naam betekent wel kroon of krans. Maar wat had Stefanus zelf gedaan en hoe had hij het ervan afgebracht? Ach, hij had hetzelfde gedaan als wat u en ik gedaan hebben. Wij hebben die kroon van eer afgeworpen in het paradijs. En wij hebben die kroon van eer in de modder geworpen. En we zijn hem kwijtgeraakt vanwege alle zonden. Stefanus, hij had het niet verdiend vanuit zichzelf dat de hemel voor hem geopend zou worden. Maar Stefanus had verdiend wat zijn eigen zonde en zijn eigen schuld betreft, dat de hel voor hem geopend zou worden. Dat is iets dat mogen wij op de hemelvaartsdag ook nooit vergeten. Denk aan de geschiedenis die we hebben gelezen uit Lucas 24. Daar staat hoe de Heer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat. En dat hij vanaf die Olijfberg ten hemel vaart. Maar als u die geschiedenis goed en nauwkeurig leest, en we hebben er jaren geleden wel eens bij stilgestaan, dan ontdekt u dat de Heer Jezus vanuit Jeruzalem, als hij naar de Olijfberg gaat, eerst is gekomen langs welke plaats, dat weet u wel. Als u wat bekend bent met de wereld van het Nieuwe Testament, wat lag er aan de voet van de Olijfberg? Wat is de indrukwekkende plaats die helemaal of bijna onderaan de Olijfberg nog altijd bezocht wordt vandaag de dag door mensen die naar Israël gaan? Daar lag Gethsemane. Daar lag die tuin waar niet de hemel zich voor Christus opende, maar waar de hel op hem afkwam. Waar Christus een geopende hel heeft gezien. Waar de toorn van God en de last van de zonde van al de zijnen hem het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, zoals het avondmaalsformulier het zegt. En alleen omdat Christus daar de helse pijn en angst heeft willen dragen en willen doordragen. Alleen in die weg heeft hij het verdiend dat voor Stefanus de hemel geopend mag worden. En nu roept Stefanus het in onze tekst uit. Zie, ik zie de hemelen geopend. En wie ziet Stefanus dan? En de Zoon des Mensen, zegt het midden van vers 56. Dat is een aanduiding, de kinderen weten dat wel, voor de Heer Jezus Christus. De Zoon des Mensen. Wat betekent die aanduiding eigenlijk? Want alle namen van de Heer Jezus hebben een betekenis. Als we die naam zo op de klank af zouden horen, dan zouden we denken, dat betekent dat de Heer Jezus echt mens geworden is. De Zoon des Mensen. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar die aanduiding zoon des mensen betekent vanuit Daniël 7 eigenlijk nog veel meer. In Daniël 7 ziet Daniël namelijk één iemand, de zoon des mensen gelijk, naderen tot God de Vader, die door Daniël de oude van dagen wordt genoemd. En dan wordt aan de zoon des mensen, die naam gebruikt Daniël, alle macht en heerschappij en majesteit gegeven. En dat klinkt altijd mee als de naam zoon des mensen in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Dan wordt daarmee bedoeld dat de zoon des mensen diegene is die alle macht heeft ontvangen van zijn vader. Zo ziet Stefanus hem. Hij ziet de Heer Jezus Christus daar staan, maar hij ziet hem vooral staan als diegene die uit de handen van zijn vader alle macht heeft gekregen in de hemel en op de aarde. Zo heeft de Heer Jezus het ook gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook, gemeente, op de aarde. Dat betekent niet alleen dat Christus zorgt voor de zijnen. Dat hopen we straks ook nog te horen. Maar het betekent ook dat hij macht heeft over zondaarsharten. Dat hij macht heeft om het hardste hart van morgen van iemand onder ons te verbreken. Hem is gegeven alle macht, want hij draagt de naam de Zoon des mensen. O gemeente, als hij alle macht heeft, buig u dan toch voor hem neer. En als u niet buigen kunt en niet bukken kunt, leg dan toch de schuld en de nood daarvan voor hem neer. Als hij de naam Zoon des mensen draagt, zou hij uw hart niet kunnen verbreken. Zou hij het als niet een hemelgevaren koning niet willen doen, de Zoon des mensen. En dan zegt Stefanus erbij dat hij is aan de rechterhand van God. Wij weten allemaal, dat wordt niet letterlijk zo bedoeld. Want God de Vader heeft in de letterlijke, in de lichamelijke zin geen handen. De Bijbel zegt, God is een geest. Als gesproken wordt over de rechterhand, dan wordt daarmee bedoeld een plaats van macht en een plaats van eer. En zo ziet Stefanus hem ook, als de middelaar die ten hemel gevaren is, voor het aangezicht van zijn vader verschenen is. En toen heeft God de Vader, en we staan er op deze hemelvaartsdag bijzonder bij stil, toen heeft God de Vader zijn zoon zien naderen. Laten we het ons maar met wat aardse woorden proberen een ogenblik voor te stellen. Toen heeft God de Vader zijn zoon door de hemelzaal zien aankomen, zien naderen, toegejuicht door al die duizenden van engelen. Toen heeft hij zijn zoon gezien als de middelaar die het werk dat hij hem te doen gaf volkomen heeft uitgevoerd, heeft volbracht. Toen heeft God de Vader de tekenen gezien in de handen van Christus. En toen heeft God de Vader het ook gezien en geweten, in dit werk is mijn eer volkomen hersteld. De eer die wij zondige mensen hebben beschadigd en hebben weggenomen met onze zonden, in het werk van de Heer Jezus Christus volkomen hersteld. En toen heeft God de Vader zijn zoon als het ware een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Zit naast mij aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zou hebben tot een voetbank voor uw voeten. Plaats van eer. En, we hebben het net al even aangestipt, een plaats van macht. Toen heeft Christus uit de handen van zijn Vader de middelaarsmacht ontvangen. De macht om alles te laten meewerken in dit wereldgebeuren aan de zaligheid van de zondaren die hem gegeven waren. Toen heeft Christus de macht ontvangen over de harten van zondaren. Middelaarsmacht, en dat heeft hij nu nog. Want waar is de Heer Jezus Christus naar zijn menselijke natuur op dit moment? In de hemel. En hij is tegelijkertijd ook God. En hij is diegene die nog alle macht heeft over hemel en over aarde. En dan nog iets. En dat is alweer het laatste facet dat klinkt in de inhoud van de hemelvaartsprediking van Stefanus. We hebben even gehoord wie Stefanus zag, de zoon des mensen. We hebben ook gehoord waar hij hem zag, aan de rechterhand van zijn Vader. Maar we horen ook hoe hij hem ziet, want hij ziet hem staande. U weet wel dat er in de Bijbel op verschillende plaatsen gesproken wordt over het feit dat de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van zijn Vader zit. Als dat er staat, dan betekent dat vooral het werk dat hij op aarde heeft gedaan is volkomen genoeg. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Daar klinkt ook in door, hij zit op zijn troon als de grote machthebber. Maar hier, in onze tekst van vanmorgen, de enige keer in het Nieuwe Testament dat we lezen dat de Heer Jezus Christus staat aan de rechterhand van zijn Vader, staande. Zo heeft Stefanus hem mogen zien. Terwijl de mensen om hem heen hun tanden tegen hem knarsen. Terwijl de mensen om hem heen vol vijandschap zijn en hun harten bersten. Heeft Stefanus Christus mogen zien staande. En wat wil dat staande zeggen? Dat wil zeggen dat de Heer Jezus als het ware opgestaan is van zijn troon in de hemel. En dat hij ingespannen kijkt naar de aarde. Dat hij daar staat om zijn kerk te hulp te komen. Dat hij daar alles wat Stefanus moet doorstaan ziet en gadeslaat. En zo ziet hij, kind van God, onder ons zijn kerk nog. Hij ziet ze in het strijdperk van dit leven. Hij ziet ze in al hun moeite en al hun zorgen, in verdrukking, in vervolging, in de strijd tegen de zonde. Hij staat daar en zijn ogen zijn op zijn kerk. Hij staat daar om hen te hulp te komen. Hij staat daar ook om voor hen te bidden. Als die staande hoge priester met zijn handen uitgebreid naar zijn Vader. En hij zegt het, Vader, ik bid voor hen. Vader, ik wil op grond van mijn eigen werk dat hier zullen zijn degenen die gij mij hebt gegeven. Christus staat daar. Hij staat er ook om Stefanus straks te verwelkomen. Om Stefanus voor eeuwig binnen te halen. Om het te zeggen tegen Stefanus, kom in, gij gezegende mijns vaders, over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Christus staat daar en zo mag Stefanus hem zien. Hij staat daar ook, en dat is ook nog iets, ja iets heel ernstigs in de hemelvaartsprediking van Stefanus. Hij staat daar ook gereed om weder te komen. Om te oordelen over de levenden en over de doden. Gemeente, Christus staat op dit moment in de hemel en zo wordt hij u gepredikt. Hij staat daar als de naderende rechter van hemel en aarde. De rechter staat aan de deur, schrijft een van de apostelen. En vreselijk zal het zijn om in zijn handen onverzoend te vallen. Om met een berstend hart en knarsende tanden van vijandschap hem te moeten ontmoeten. Wie heeft zich, vraagt Job het af, wie heeft zich tegen hem verzet en vrede gekend? Wie, jongeren en ouderen onder ons, wanneer u nog strijdt tegen hem, wanneer u nog strijdt tegen zijn wet en tegen zijn evangelie, wanneer u nog niet in waarheid gebogen hebt voor hem, wie zal zich tegen hem kunnen verzetten en vrede kunnen hebben? U zult het niet vinden. Ja, u zult het misschien zoeken in deze tijdelijke dingen, in de dingen van dit aardse leven. U zult misschien proberen om die ernstige vraag van het begin van de preek zo snel mogelijk weer van u af te schudden. Uw zinnen wat te verzetten en uw gedachten wat te verzetten op deze hemelvaartsdag. Maar wie heeft zich tegen deze machtige, almachtige Christus verzet en vrede gehad? Christus staat daar als de komende rechter. Alle oog zal hem zien, ook uw en mijn oog. De keuze, gemeente, die in ons hart ligt van nature. De keuze om Christus te verwerpen. De keuze om de God van de Bijbel te verwerpen. De keuze om alles van het christelijk geloof ten diepste overboord te zetten. Al houden we misschien een vorm over. Of misschien zijn we van plan om zelfs dat overboord te zetten. Maar die keuze is een keuze die leidt tot de dood. Het is eigenlijk geen keuze. En nu staat Christus daar nog. Niet alleen als de komende, als de naderende rechter, maar ook als die almachtige koning. Als diegene die daar staat, als degene die alle macht heeft ontvangen over zondaarsharten, als diegene die u tot buigen kan brengen en die je hart kan verbreken, zou u niet vallen aan zijn voeten? Zou u het niet zeggen deze morgen? Heere Jezus Christus, ik heb gehoord iets uit dat evangelie van Stefanus. En ik heb een hart dat niet anders is in mezelf dan dat hart van die oversten van de Joden. Een hart dat barst van de vijandschap. Tanden die knersen van weerstand tegen u. Maar Heere, breekt u mijn hart. Heere, doet u me buigen onder u. Heere, wil u komen vanuit de hemel en wil u als die gezegende middelaar in mijn hart en in mijn leven zo werken zoals Stefanus werkt, zoals u bij Stefanus hebt gewerkt. Want laat Stefanus het ons niet zien, gemeent, het voorbeeld, hoe nu heilwaardige zondaar, voor wie de hel naar recht geopend moest worden, uit genade op grond van het werk van de Heer Jezus, dat voor hen de hemel nog geopend kan worden. En wat dat uitwerkt, dat willen we straks nog kort overdenken in onze derde gedachte. Maar eerst willen we gaan zingen van Psalm 3, tweede vers. 3 vers 2. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Wat werkte de evangelieprediking en de hemelvaartsprediking van Stefanus uit? Op het eerste gezicht niets. Kijkt u maar in vers 57. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. Dus die Joodse leidslieden, ze zijn door de woorden van Stefanus heen gaan schreeuwen. Ze hebben hun oren dichtgestopt. Ze zijn op hem aangevallen. Dat zal toch niet, gemeente, nee, niet letterlijk, maar dat zal toch niet figuurlijk ons verkeren onder de hemelvaartsprediking zijn. Er met onze gedachten, met onze denkbeelden doorheen schreeuwen en heenroepen. En onze oren dicht stoppen voor het woord van God. En toch heeft het hemelvaartsevangelie van Stefanus rijke vrucht gedragen. In onze laatste gedachte wijs ik u nog kort op drie dingen. Het eerste is dat Stefanus zelf daardoor gebedsgenade ontving. Toen hij de hemelen geopend zag en toen hij Christus zag staan aan de rechterhand van zijn vader als die almachtige koning en als die voorbiddende hoge priester, toen heeft dat Stefanus gebed gegeven. Kijkt u maar in vers 60. Vallende op de knieën, terwijl een regen van stenen op hem neerkomt, want Stefanus wordt buiten de stad gestenigd, vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere. En dat is een majesteitstitel van de Heer Jezus. Heere, als u zo bent, als u zo aan de rechterhand van uw vader staat, Heere, reken hen dan deze zonde niet toe. Stefanus biddend voor zijn vijanden. En u hoort daarin de echo van het eerste kruiswoord van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Maar dit is ook vrucht van wat Stefanus mocht zien en wat hij mocht preken. Als de Heer Jezus nu zo'n koning is. Als hij nu echt alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als hij nu die bewogen voorbiddende hoge priester is. Als zijn handen in de hemel nog steeds de doorboorde middelaarshanden zijn. Als hij zijn werk zo voor het aangezicht van zijn vader draagt. Dan geeft dat Stefanus moed en genade om zelfs voor zijn vijanden te bidden. En dan bidt hij om hun vergeving. En dan bidt hij om hun bekering. Heren, dat is wat Stefanus eigenlijk zegt. Heren, als u nu zo'n ten hemel gevaren koning bent, dan kan u de grootste stenengooiers onder de vijanden. En dat waren ten diepste niet Stefanus' vijanden, maar Christus' vijanden. Dan kunt u de grootste vijand nog bekeren. Heere, willen we het doen. Reken hun deze zonde niet toe. Gebedsgenade om te bidden voor de grootste en de bruutste vijanden van Christus. Ziet u hoeveel ruimte Stefanus mocht zien in dat werk van Christus. Dat hij daarom ging vragen. En dan het tweede. Niet alleen gebedsgenade, maar het tweede. Bekerende genade. Want het gebed van Stefanus is ook verhoord. Kijkt u nog maar even met mij terug vanuit vers 60 naar vers 58. Aan het einde van dat vers wordt een naam genoemd die we in de volgende hoofdstukken van Handelingen nog heel vaak zullen ontmoeten. Saulus. Saulus was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Saulus stond daar en we lezen dat hij mede een behagen had, een vreugde had in de dood van Stefanus. Saulus stond daar als een vijand van Christus. Maar wat gebeurt er? Op, niet om, maar wel op het gebed van Stefanus is Saulus tot bekering gekomen. En hoe is Saulus bekeerd? Vanuit de hemel. Alle echte bekering is bekering vanuit de hemel. Dat is de bekering waarbij God in Christus de eerste is. Zo gebeurde toch op de weg naar Damascus. Toen opende de hemel zich ook. En let u even op de overeenkomsten en de verschillen met wat Stefanus gezien heeft. Toen opende de hemel zich ook. En wat zag Saulus toen? De heerlijkheid van God. Die heilige lichtglans uit de hemel. Maar, en dat is een belangrijk verschil, dat heeft Saulus in tegenstelling tot Stefanus niet allereerst vertroost. Maar dat heeft hem allereerst bevreesd gemaakt en op de knieën gebracht en in het stof doen buigen. Toen hij de majesteit van Christus en de heiligheid van God zag. Als de Heere een mens tot bekering brengt, dan, professor Wisser zegt ergens, dan is de eerste lichtstraal uit God dodend. Ja, dodend om het leven te geven, maar de eerste lichtstraal, zegt Wisser, is dodend. Dat ziet u in de bekering van Saulus van Tarse. Die komt daar op de grond terecht in zijn schuld. En dan ziet hij net zoals Stefanus iets van Jezus, maar toch iets heel anders. Ja, ook die Jezus als die majesteitelijke koning, maar tegelijkertijd als degene die hij nog niet kent en over wie hij het vraagt: Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar dan het wonder van die bekering uit de hemel, dat die ten hemel gevaren Christus in het hart van Saulus werkt. En dat hij het gaat vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is verhoring, bekerende genade als een vrucht van de hemelvaartsprediking van Stefanus. En dan het derde en het laatste. Dat is stervensgenade. En dan keren we nog even terug naar Stefanus en naar het 59ste vers. Daar staat: en zij stenigden Stefanus. En over Stefanus wordt dan gezegd dat hij aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dat is ook vrucht van de hemelvaartsprediking van Stefanus zelf. Stefanus had de Heere Jezus gezien, staande. We zeiden al tegen elkaar: gereed om hem te ontvangen in de hemelse heerlijkheid. En nu mag Stefanus het zo getroost door zijn meester zeggen, terwijl die regen van stenen op hem neerdaalt: Heere Jezus, ontvang mijn geest, neem hem in uw doorboorde handen. Zoals zijn laatste gebed de echo is van het eerste kruiswoord van de Heer Jezus, zo is dit eerste gebed de echo van het laatste kruiswoord van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus had als laatste gebeden aan het kruis: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als een vrucht daarvan zegt Stefanus het: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Vanochtend vroeg een van de kinderen nog aan ons: hoe lang is dat nu geleden? Nou, bijna 2000 jaar. Bijna 2000 jaar juicht Stefanus over de troon van God. En in die 2000 jaar is de Heer Jezus Christus als de ten hemel gevaren koning, en daar kunnen we ons eigenlijk geen voorstelling van maken, maar niet opgehouden met bidden. Die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Nog steeds gaat zijn voorbeden door. Nog steeds gaat zijn werk door. Zijn huis, geliefde gemeente, moet vol worden. En het is nog niet vol. Zondaren moeten tot bekering komen. De grootste en de hardste en de weerspannigste kan nog tot bekering komen. Want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan nog één keer die vraag. Zou u niet voor deze ten hemel gevaren koning neerknielen? Zou u het niet vragen aan hem: Heere, maak ook mij zalig. Schenk ook mij die genade die u gaf aan Stefanus, die u gaf aan Saulus van Tarse, geen zondaar te groot, te veel gezondigd. Of de Heere kan bekering en genade geven. En daarom, gemeente, nog één keer die vraag. Wat zou ons sterven zijn? Hellevaart? De Heere bewaren ons alle er genadig voor. Of door genade hemelvaart. Dan is nodig dat we deze Heer Jezus Christus door genade mogen leren kennen. Dat we hem te voet mogen vallen. Dat we zijn werk als verbrekers van de wet, als verwerpers van het evangelie in onszelf, onmisbaar nodig krijgen. En in zijn werk ligt een volheid van genade op dat arme, op dat schuldige, op dat verlorene van morgen zouden komen en zouden vallen aan zijn voeten en het zullen ondervinden. Hij ontfermt zich over hen die tot hem vluchten. En hij maakt het waar. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van uw woord. Door genadig verzoening over al het gebrekkige en zondige. Zegen uw woord, Heere. Stel het tot bekering, maar stel het ook tot vertroosting van uw strijdende kerk op aarde. En geef ze, Heere, met een Stefanus en een David te mogen ondervinden. Dat u een hoofd omhoog heft. En dat u ze uw gunst doet aanschouwen. Heere, wil u ons zo bewaren in het verdere van deze dag. Gedenk ons allen. Neem ons voor uw rekening voor tijd en eeuwigheid. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 89 en daarvan het 8e vers is onze slotzang. 89:8. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.